Dominee, AN van de Wind. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 10 december, 's morgens om 9:30, dominee A van Zetten. En 's avonds om 6:30, dominee E, mijnheer uit Oene. Collecte, de eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. We herinneren u aan de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. En volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor de vereniging Op weg met de ander. Voorzang vanavond is Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 48... Psalm 48, het eerste vers. De Heer is groot. Elk zingt zijn lof in Salems stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. We zingen Psalm 48, het eerste vers. Na de geloofsbelijdenis zingen we het laatste vers van deze psalm, psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote, machtige God, die vol van heerlijkheid bent, alle lof en aanbidding, bent u waard. U, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die bij uw volk wilde wonen, die zelf daarvoor ook uw aanwijzingen hebt gegeven, hebt gezegd hoe Israël een heiligdom zou vormgeven, waarin u naar uw genade bent komen wonen, waar de dienst van de verzoening plaatsvond, waar u bent geprezen en aangeroepen. En zo was u onder uw volk, in de tabernakel, in de tempel. En uiteindelijk bent u zelf gekomen in het menselijk vlees. Het woord is vlees geworden. Wat een groot wonder dat u, de grote en heilige God, de menselijke natuur hebt aangenomen om ons nabij te komen, om ons te zoeken in onze verlorenheid en zalig te maken. Wij willen van u vragen, Heer, wilt u met die genade naar een ieder van ons omzien, dat u daarvoor ook onze harten opent. Kom ook vanavond met uw Heilige Geest ons verstand te verlichten, om onze harten in te winnen voor Christus en ons te onderwijzen in de wegen die wij zullen gaan. We bidden dat u naar uw belofte, zoals u bij uw volk Israël hebt gewoond, in het heiligdom, dat u ook hier in dit heiligdom, de gemeente, uw tempel, dat u ook hier in de gemeente wilt wonen en genadig aanwezig bent, met uw woord en met uw geest, dat we uw woord ook ontvangen, werkelijk zoals het is, het woord van God, de stem van de levende, heeft dat zoveel kracht doet in de gemeente, dat wij veranderd worden, vernieuwd, dat we leren u te dienen en lief te hebben, dat ons verlangen tot u wordt getrokken en wij zo ook vanavond weer worden aangevuurd en gebracht om u groot te maken. En dat niet alleen in ons hart, Heer, maar dat we dat ook doen met onze woorden, dat we dat van dag tot dag zullen doen, daarin wandelen, dat onze werken vruchten van de Heilige Geest mogen zijn en Heer, wij zo ook tot onze bestemming komen. Dat we mogen beginnen om u te dienen. Dat we een begin van die grote vreugde mogen hebben in ons hart. Die eens ten volle zal zijn. Dankzij het werk van uw Zoon Jezus Christus, de verzoening van onze schuld. Dankzij de herschepping door uw Geest. En dat we zo ook mogen toeleven naar die grote dag dat Christus in alle heerlijkheid zal verschijnen. En allen die hem hebben liefgekregen, hem zullen zien. Met vreugde en met vertrouwen. Heere, dat hebben wij niet van onszelf. En daarom bidden wij dat u dat schenkt. En dat u ook vanavond bij ons bent. Schenk u hulp in het luisteren, in het spreken. Wilt u de gemeente zo vervullen? We bidden dat dat ook zijn uitwerking zal hebben in ieders leven. Wees zo met ons en met heel uw kerk. We bidden in het bijzonder voor die christenen die veel hebben te lijden onder verdrukking. De bedreiging vanwege het geloof. Wilt u hen daarin sterken en u troost en hulp geven? U bidden voor de verbreiding van het evangelie. Geef dat onder alle volken uw naam wordt verkondigd. Dat de verlossing in Christus aan de mensen wordt bekendgemaakt. En dat dat ook zegen draagt, vrucht draagt. Zodat de oogst wordt binnengehaald. De oogst die de Heer Jezus Christus heeft verworven. De oogst van zijn werk. En er zo een ontelbaar grote menigte zal zijn die u prijst, u lief heeft, die tot in eeuwigheid u zal dienen, dag en nacht. U bidden we zo dat u uw koninkrijk laat komen, dat uw naam zal worden geheiligd in deze wereld. Maar ook, Heere, in ons eigen leven. We bidden dat u zo naar ons hoort en dat niet om enige verdiensten van onszelf, maar we vinden vrijmoedigheid om op deze dingen van u te vragen en dat u ook mild zult geven, ook voor vanavond. We vinden die vrijmoedigheid in uw eigen belofte en in dat grote offer dat uw eigen Zoon heeft gebracht. Hoor ons om zijnentwil. Amen. We lezen vanavond in het Oude Testament, in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 20. zal vanavond gaan over het tweede gebod, dat we geen gesneden, geen afbeelding maken en daarmee God zouden dienen. En dan is Mozes die hier spreekt tot het volk Israël, wanneer ze zo vlak voor het moment staan om het beloofde land binnen te gaan. We lezen in Deuteronomium 4, de versen 1 tot en met 20, het woord van God als volgt. Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen. Opdat u leeft en u het land dat de Heere, de God van uw vader, u geeft, binnengaat en in bezit neemt. U mag aan het woord dat ik u gebied niets toevoegen en er ook niets van afdoen. Opdat u de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebied, in acht neemt. Uw ogen hebben gezien wat de Heere gedaan heeft vanwege Baal Peor. Dat de Heere, uw God, iedereen die achter Baal Peor aanging, uit hun midden weggevaagd heeft. U daarentegen, die zich aan de Heere, uw God, vastgehouden hebt, bent heden allemaal nog in leven. Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de Heere, mijn God, mij geboden heeft, om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen, werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is. Altijd als wij tot hem roepen. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud. Alleen wees op uw hoede, neem uzelf zeer in acht, anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben en anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Op de dag dat u voor het aangezicht van de Heere uw God stond bij de Horeb, zei de Heere tegen mij, roep het volk voor mij bijeen, dan zal ik hun mijn woorden laten horen, die zij moeten leren om mij te vrezen, alle dagen dat ze op de aardbodem zullen leven en dat ze ook hun kinderen moeten leren. Toen kwam u naar voren en stond onderaan de berg, terwijl de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel. Er was duisternis en er waren donkere wolken. En de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet. Er was alleen een stem. Hij maakte u zijn verbond bekend dat hij u beval te doen, de 10 woorden, en hij schreef ze op 2 stenen tafelen. En mij gebood de Heer in die tijd om uw verordeningen en bepalingen te leren, om die te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. U moet omwille van uw leven zeer op uw hoede zijn. U hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de Heer bij de Horeb tot u sprak vanuit het midden van het vuur. Dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt. De afbeelding van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw, de vorm van enig dier dat op het land leeft, de vorm van enig gevleugelde vogel die door de lucht vliegt, de vorm van iets wat op de aardbodem kruipt, of de vorm van enige vis die in het water onder de aarde leeft. Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De Heere, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hemel toebedeeld, maar u heeft de Heere genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid om voor hem tot een erfvolk te zijn zoals het op deze dag is. Tot zover de schriftlezing. En uit wat we hebben gelezen zal ik in de preek in het bijzonder ook nog wat terugkomen bij vers 7 Vers 7, want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de Heer onze God bij ons is, altijd als wij tot hem roepen. En ook bij vers 11 en 12, toen kwam u naar voren en stond onderaan de berg, terwijl de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel, er was duisternis en er waren donkere wolken, en de Heer sprak tot u vanuit het midden van het vuur, het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet, er was alleen een stem. Tot zover uit de Bijbel. En uit de catechismus is vanavond aan de orde zondag 35. We zullen daaruit nu de vragen en de antwoorden lezen. Zondag 35. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan in het geheel geen beelden maken? God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden, maar al mogen de schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeltenis te maken en te bezitten om die te vereren of om hem daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Tot zover zondag 35. We staan in de preek stil in de eerste plaats bij het gevormde beeld en in de tweede plaats bij de gehoorde stem. Dus eerst over het gevormde beeld en ten tweede over de gehoorde stem. We zullen gaan zingen van Psalm 106, de versen 4, 11 en 13. Een psalm waarin het erover gaat dat de daden van God zullen worden herinnerd en worden doorgegeven om daaruit te leren. En zo wordt ook de geschiedenis van het volk Israël, die komt in deze psalm aan de orde. En wij zingen uit Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Vers 11, zij maakten zich de Heer ten spot een kalf bij Horeb tot een god. En vers 13, toen dreigde God hen met de dood. Ik krijg gelegenheid om u gaven te geven en wij gaan zingen van Psalm 106, de versen 4, 11 en 13. Gemeente, wat is nu echt? Van die videobeelden, waarop je een groot plein vol Koreanen ziet, in Noord-Korea, allemaal met een lachend gezicht en je ziet ze klappen voor hun grote leider, Kim Jong-un, nadat er weer een raket is gelanceerd. Zijn ze echt zo enthousiast? Ja, je ziet het toch? Je ziet het. Is dat echt? Of die pikante, romantische scène in een film van een agent die vreemd gaat met een collega. Is dat nu het echte genieten? En moet zoiets je leven uit de sleur halen? Wie het vaak genoeg ziet, die begint het te geloven. Wat is nu echt? Die foto op Instagram. Een foto met een mooie, gladde huid. In de juiste kleur. Glanzende haren, op de achtergrond een helder blauwe zee. Is dat echt? Is die vrouw op die foto echt zo knap? En heeft ze werkelijk zo'n zonnig, relaxed leventje? Al vraag dat maar eens aan de tieners. Zij weten precies hoe je zo'n foto kunt bewerken. En wat voor een prachtig plaatje je ervan kunt maken. En van die filmpjes. Ja, je wilt er iets mee laten zien van het echte leven, maar je kiest wel heel bewust welk stukje uit dat leven je laat zien. Met beelden kun je een verkeerde indruk wekken. En juist omdat je het ziet, denk je dat het echt is. Het visuele wat wij zien, dat geeft ons een directe indruk dat we zeggen, nou kijk zelf, zie je wel, zo is het. Dat denk je. Maar beelden zijn ook eenzijdig. Je kunt beelden naar je hand zetten. Je kunt ze manipuleren. Beelden versimpelen ook de werkelijkheid. Trouwens, soms is dat nuttig om ergens een beeld van te hebben. Soms is het ook heel mooi om een mooi plaatje te maken. Het hoeft op zichzelf helemaal niet slecht te zijn. Wanneer we een foto maken, wanneer je een mooie film maakt van een stukje uit je leven. Maar we kunnen daarmee die werkelijkheid wel vertekenen. We kunnen een beeld scheppen zoals we dat zelf willen. En we krijgen ook in beelden van alles voorgesteld zoals anderen het ons ook willen laten zien. Ons willen laten geloven. En wanneer de jeugd daar veel mee bezig is, met filmpjes kijken, met foto's plaatsen, als ze daar zoveel mee bezig zijn, het nadoen van beroemdheden, dan weten ze heus wel dat er ook van alles en nog wat is bewerkt en in scène is gezet. En dan weten ze heus wel dat het slechts maar enkele momenten zijn die zijn geselecteerd en die je ziet. En toch trekt dat enorm. Toch wil je het zien alsof het allemaal echt is. Want het is heerlijk om je het leven zo voor te stellen. En je kunt ervan dromen om het zelf ook mee te maken. Ja, wat je ziet op je scherm, dat pakt je meer dan wat je meemaakt van het echte leven. Nu, uit deze inleiding, gemeente, trek ik twee conclusies. Het eerste, dat visuele, Wat we kunnen zien, de beelden, die zijn sterk. Wat wij met onze ogen zien, dat is sterk, dat geloven we snel. En de tweede conclusie is, maar ja, ook beelden kun je naar je hand zetten. Ook wat je ziet kan heel erg misleidend zijn. Hoe is dat nu met God? Nou, om ons eigen hart op te wekken tot geloof, of ook om anderen ertoe te bewegen om in God te geloven, ja, daar zou de Heere God eigenlijk te zien moeten zijn. Dat onze ogen naar hem kunnen kijken. Of niet? Ja, jongeren zouden kunnen denken, waarom mag dat eigenlijk niet? Het tweede gebod, dat verbiedt ten stelligste dat wij God zouden afbeelden. Dat we God zichtbaar zouden maken. Als een middel om hem te kennen, als een middel om hem te vereren. Hebben jullie wel eens afgevraagd? Als dat ons nou zou helpen? Als het ons zou helpen om in hem te geloven. Waarom zou het dan eigenlijk niet mogen? Nou, een van de redenen, die lezen we in Deuteronomium 4, vers 12. De Heere sprak tot de Israëlieten vanuit het vuur en ze hoorden het geluid van de woorden, maar een gestalte zagen ze niet. Er was alleen een stem. Dus daar bij die rotsachtige hoge berg, bij de Sinaï, daar zouden ze de Heere, hun God, ontmoeten. En ze hebben zich er dagenlang op voorbereid en ze moesten allemaal naar de berg toekomen, want daar zou God verschijnen. En wat zien ze? Ze zien donkere wolken rondom de top van de berg. Ze zien bliksemschichten. Ze zien vuur. Vuur hoog naar de hemel. En God, ze horen zijn stem. Ik ben de Heere, uw God, die u uit de slavernij hebt verlost. Een machtige stem, bijzonder indrukwekkend moet dat zijn geweest. Maar een gestalte zien ze niet. Alleen een stem. Geen postuur. Geen silhouet, geen zichtbare verschijning van het hoogste wezen zelf. Dat niet. En Mozes herhaalt dat in vers 15. De Heere die heeft zich laten horen met een stem. Maar hij heeft zich niet laten zien in een of andere gestalte. En zodra het volk dan een beeld gaat vormen, een gesneden beeld of een gegoten beeld, als ze een zichtbare voorstelling gaan maken, dan is dat altijd naar hun eigen idee. Ja, de woorden van God, die hebben ze gehoord. Die kunnen ze naspreken. Kunnen ze doorvertellen. Heeft hij zichzelf bekendgemaakt. Maar de uitbeelding van zijn gestalte, dat kan eigenlijk nooit iets anders zijn dan menselijke fantasie. Ja, God uitbeelden is kwetsend. Omdat het hem misvormt. God uitbeelden, dat kan de Heere geen recht doen. Wij hebben zijn gestalte niet gezien. En degene die zo'n uitbeelding dan zou zien, die wordt erdoor misleid. Het geeft per definitie een verkeerde indruk van God, een menselijke indruk. Bij hoge uitzondering lezen we in de Bijbel dat iemand God heeft gezien. Jacob, die worstelde bij Peniel met een man. En achteraf kwam hij tot de conclusie, tot het besef, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En Mozes, die zag de Heere in het voorbijgaan van achteren. En de 70 oudsten van Israël, die zagen hem boven op de berg. Zo staat in Exodus 24, en onder zijn voeten was iets als van saffier. Bijzondere momenten in de Bijbel. Maar zulke bijzondere momenten die leveren nooit een plaatje op dat wij kunnen afbeelden. Nooit een soort tekening die je kunt namaken. De levende God is altijd anders dan wij bedenken. Hij is heilig, hij is hoog verheven. En in zekere zin houdt God zich ook verborgen in vuur, in duisternis. Zo mogen wij zelf geen voorstelling van hem maken, geen eigen denkbeelden zoals het onszelf goed dunkt. Dat kan gewoon niet echt zijn. Nu was dat voor de Israëlieten in het Oude Testament vaak heel erg moeilijk. Want andere volken die hadden wel beelden. Die andere volken hadden zoveel godsbeelden. Groot en klein. Ze hadden ze van hout en van steen. Ze hadden ze van goud. Ze hadden ze in de vorm van een stierkalf of een uitgesneden paal. Ja, en zij wilden zo graag God ook zichtbaar maken. Ze wilden er een vorm aan geven, een tastbare gestalte van een bepaald materiaal, iets sprekends maken. Hoe zou dat toch komen? Waarom wilden ze dat zo graag? Waarom was die verzoeking zo groot dat Israël het toch telkens weer deed? Nou, Israël had nog maar net die 10 geboden gehoord, of het ging al fout met dit tweede gebod, de geschiedenis van het gouden kalf in Exodus 32. Misschien denkt u, nou, ik zou daar mijn goud nooit voor inleveren. Maar als we ons proberen in te leven in die situatie, dan kan het toch nog wel eens heel dichtbij komen. Wat was er aan de hand? En de Heer had gesproken vanaf de berg. Het was een bijzonder indrukwekkende ervaring. Op dat moment zal iedereen toch hebben beseft dat God groot is, dat God heilig is. Zo indrukwekkend gebeuren. Maar dan is het weer stil. En ze zitten daar midden in de woestijn en het ziet er kaal en doods uit. En overal zie je zand en stenen en heuvels. En dan? Waar zie je God? Ze horen niets meer van hem. Mozes die is naar boven geklommen. Hoe lang gaat dat duren? En de tijd verstrijkt. Komt hij nog wel terug? Mozes, dat was hun middelaar voor het contact met de Heere. De dagen verstrijken, weken gaan voorbij. Waar blijft Mozes? Komt hij wel terug? Waar is God gebleven? Ze voelen zich alleen. En dat is zo moeilijk te verdragen. Het duurt hen te lang en ze willen niet langer wachten. Ze hebben zo'n geweldige ervaring van God gehad. Het wordt toch tijd opnieuw zoiets van hem te kunnen beleven. Dat gevoel dat hij dicht bij hen is, dat willen ze weer terug. Maar hoe? De Heere laat niet van zich horen. Kunnen ze daar niet zelf iets aan doen? Ja, Aaron, die moet het gaan regelen. Wij willen een God die voor ons uittrekt. Wij willen goden waarmee wat te beleven is. U kunt dat lezen aan het begin van Exodus 32, dat het de Israëlieten te lang duurt. Zij willen niet langer wachten. Het wachten op Mozes. Dat wachten op God. En zo komt het dat ze zeggen, nee, nou laten we er zelf iets van maken. Het kan ons zwaar vallen als het stil is. Het kan ons zwaar vallen als wij de aanwezigheid van God niet ervaren. Misschien was er wel een bijzonder moment in je leven. Wat dat betreft, van Gods aanwezigheid. Maar dat gaat voorbij. En dan kijk je om je heen en het is een woestijn. Waar ziet u God? Waar brandt het vuur van zijn tegenwoordigheid? Er ligt wel een belofte. Ik noem de belofte zalig. Zijn de reine van hart, want zij zullen God zien. Dus als ik even stilsta bij die belofte, dat betekent dat de tijd komt voor heel het volk van God. Dat we hem zullen zien, dat we hem ontmoeten in heerlijkheid. Dat we zullen staan voor zijn troon, om die onbeschrijfelijke grootheid te aanbidden. En daar zullen wij Jezus Christus zien. Hij die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Hij die onze straf heeft gedragen. Jezus Christus die onze dood heeft verslagen. Hij is het lam van God staande als geslacht. Zo glorieus. Zo beminnenswaardig. Zo als geen mens zich hier ooit heeft kunnen voorstellen. Zeker, dat komt wel. Hem zien in heerlijkheid, in zijn tegenwoordigheid. Het komt wel, geloven zal eens overgaan in aanschouwen. En we zullen hem zien zoals hij is, zuiver en heilig, rechtvaardig, vervuld met liefde. Jezus, onze heiland, onze bruidegom. En hij zal duizendmaal mooier zijn dan de allermooiste van alle mensen. Zover is het nog niet. En soms geeft de Heere een sterke ervaring van zijn nabijheid. Hij laat zijn woord diep doorklinken in je ziel. Maar later is dat weer voorbij. En dan gaat de reis weer verder als door de woestijn. Begrijpt u? Kunnen we dan niet zelf iets regelen? Als wij nou iets tastbaars zouden hebben, iets wat je kunt zien, iets wat je kunt voelen, iets bijzonders, iets heiligs, waardoor God weer bij ons is, begrijpt u? Zo maakten ze dat gouden stierkalf. En wat een uitstraling. Dat goud. Wat een uitstraling, dat goud daar in die blinkende zon. Symbool van leven, symbool van kracht, symbool van vruchtbaarheid. Nou, dat maakt je blij en dat geeft ze weer nieuwe energie. Daar kun je wel een feest bij vieren. Ja, en dan voelen ze weer dat God bij hen is. Is dat wel echt? En hebt u daar misschien ook zo'n behoefte aan? Zo'n behoefte dat je iets... En dat je een manier zou hebben... Iets iets symbolisch of een ritueel of een methode waardoor u meer van God kunt ervaren. Waardoor u veel intenser zou voelen dat hij echt bij u is. In feite is dat ongeduld. Omdat wij het te moeilijk vinden om gelovig te wachten. Daarom willen we het graag zelf gaan regelen. En daarom willen wij God dichterbij halen. Met onze eigen rituelen, met onze eigen beelden. En zo functioneren in de Rooms-Katholieke Kerk. De iconen en de beelden. De reliquieën. Als je toch een stukje van het kruis van Jezus hebt. Ergens in een kerk. Dan ga je er naartoe. En dan denk je, hier ben ik dicht bij God. Of van die kunstige kruisen van goud en met edelsteen. De pelgrimages naar heilige plaatsen. Allemaal om dat gevoel te geven dat je dicht bij God bent. Ja, maar als dat toch helpt. Als dat nou echt helpt. Wat is er mis mee? We kunnen het vergelijken met een foto van een geliefde. Als een vrouw haar man verliest, dan komt er heel vaak een foto van hem in de kamer te staan. Dat is heel gewoon. Dat doen veel mensen. Zo blijft hij in herinnering. In dat huis, in die kamer. Maar soms gaat zo'n foto meer betekenen. En die weduwe die doet alsof die man er nog echt bij is. En ze steekt elke avond een klein kaarsje aan bij die foto. En ze zegt, hij is hier ook. In deze kamer. Ik voel het. Ik voel het, mijn man is niet weg. Hij ziet me. Hij hoort me. En nu moeten we me goed begrijpen. Het komt vaak voor dat mensen in rouw het gevoel hebben dat hun geliefde nog in huis is. Het lijkt wel alsof ze opeens zijn stem even horen. Dat is niet uitzonderlijk. Maar eerlijk is eerlijk, dat gebeurt in je hoofd. Dat gebeurt in je eigen gevoel. Want wie gestorven is, is er niet echt meer bij. En met zo'n kaarsje en zo'n foto kunnen we misschien wel bewust dat gevoel oproepen, maar het is toch feitelijk niet waar. Wij kunnen de doden niet terughalen, niet zelf bij ons halen. Nou, op zo'n manier ging dat ook met dat gouden kalf. Dat mooie beeld, dat gaf het volk een intens gevoel dat God zelf weer bij hen was. En dat God zelf voor hen uit zou gaan. Ze zagen het. Maar het is niet echt. Het is in elk geval niet met dat beeld, dat imponerende beeld. Dat houdt hen voor de gek. God komt juist met zijn toren. En juist omdat het met zulke beelden misgaat, wil de Heere niet dat we hem op deze manier vereren. Hij verbiedt dat ten strengste, anders denken wij hem in de vingers te krijgen. Alsof wij God kunnen vormen zoals wij dat willen. Alsof wij hem als het ware kunnen oppakken, alsof wij hem kunnen meenemen en dat gaat mis. God laat zich niet manipuleren, niet door onze handen oppakken en meenemen. Ja, een christen die kan een kruisje dragen als teken van zijn geloof. Zo'n kruisje, dat is dan een getuigenis voor anderen. Of dat is een herinnering voor hemzelf aan het geloof in de Heer Jezus Christus de gekruisigd. Tot zover is dat geen bezwaar. Maar als je zo'n kruisje gaat gebruiken om te bidden. En als je denkt dat door dat kruisje van hout of misschien wel van goud, alsof door dat kruisje Christus dichter bij je is, dan overtreed je dat tweede gebod. Je hebt zelf iets gemaakt om daarmee God te dienen. Of als in de kerk een kaars wordt aangestoken om dan daarmee de aanwezigheid van Christus te ervaren. Hij die het licht der wereld is. Ja, mensen die kunnen dat wel zo voelen, maar wij halen Christus niet binnen door een kaars aan te steken. Nee, Christus die komt bij ons in de opening van zijn woord. Maar wij luisteren naar de verkondiging van het evangelie. Zo komt hij bij ons. Kent u de geschiedenis? Dat Israël de ark in het leger haalde. Het leger dat had een nederlaag geleden tegen de Filistijnen. En ze vroegen zich af waarom de Heer hen geen overwinning heeft gegeven. En wat doe je dan? Bidden? Ja, als je bidt, dan moet je weer wachten op antwoord. Of vertrouwen dat de Heer het hoort. Nee, ze doen iets anders. Ze gaan de Heere wel even halen. Ze haalden de ark van het verbond op. Uit de tabernakel. Dat is immers zijn troon. Daar woont hij tussen de cherubs. En ze denken, als wij nu de ark meedragen in ons leger, dan hebben wij de Heere zelf in ons midden. En de Israëlieten, ze juichten als ze die gouden ark zien. Ze hebben echt het gevoel dat God nu bij hen is. Maar is dat wel echt? Nee, dit is niet de manier waarop God hen helpt. Hoe dan wel? Hoe moeten we hem dan wel vereren? Hoe komt hij ons echt nabij? We komen bij het tweede punt in de preek. Eerst hebben we gezien het gevormde beeld. Ten tweede de gehoorde stem. Ja, zo heeft Israël het meegemaakt. De Heere sprak tot hen. Zij hoorden een stem. Wat is nu eigenlijk beter? Dat je een beeld krijgt, zichtbaar, tastbaar van God. Of dat je woorden krijgt. Woorden die hij gesproken heeft. In eerste instantie willen mensen graag iets zien. Een bekend gezegde luidt, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Klopt dat wel? Ook communicatiedeskundigen plaatsen er kanttekeningen bij. Het is eigenlijk maar zeer ten dele waar. Inderdaad, een illustratie of een treffende foto, die kan een boodschap heel sterk neerzetten. Een beeld dat trekt je aandacht en dat zet je aan het denken. Maar of een beeld meer zegt dan 1000 woorden? Nee. Met goed gekozen woorden kun je meer zeggen. Je kunt niet alleen meer informatie overbrengen, maar met goed gekozen woorden kun je de hoorder of de lezer toch ook beter ergens van overtuigen. Soms wordt er van een boek, een mooi boek, een film gemaakt. Wat blijkt dan in de praktijk? Dat de mensen zeggen, het boek was beter dan de film. Wat je hoort, wat je leest, hoeft echt niet onder te doen voor wat je ziet. Zelfs de kinderen kunnen dat ervaren. Veel kinderen houden wel van plaatjes. Mooie tekeningen in een boek. Filmpjes op de computer. Maar stel je gaat voor het eerst logeren bij een oom en tante die heel ver weg woont. Ergens in België. En voordat je naar bed gaat, ja, dan mis je toch wel je moeder. Wat zou er dan fijn zijn? Nou, je tante die pakt een foto van je moeder. En die zet dat op je nachtkastje. Kijk, dan kun je nog even naar haar kijken. Ze kan ook iets anders doen. Ze kan ook de telefoon pakken, zodat je even met je moeder kunt praten. En je hoort haar stem. Weet je waarom dat eigenlijk nog fijner is? Dan heb je echt even contact. Dan zegt je moeder iets speciaal voor jou. Je hoort dat ze aan je denkt. Je hoort dat ze om je geeft. Ja, bij die foto dan weet je dat misschien wel. Maar je kunt het er niet aan zien. En bij die stem aan de telefoon, dat is ze echt. Zo is het ook als mensen een beeld van God maken. Dat is net als die foto. Het is geen echt contact. Met woorden zegt de Heer veel meer. In die woorden horen we zijn liefde. De Israëlieten die hebben de Heer niet gezien. Ieder beeld is alleen maar een afbeelding. Dat leeft niet. Net als die foto, hoe mooi die ook kan zijn. Dat leeft niet. Maar die stem die ze hoorden, die is levend. Daarmee legt God contact. Daarmee heeft hij ons ook iets te zeggen. Omdat hij zelf is gaan spreken, kunnen we hem ook leren kennen. Vanuit zijn woorden, vanuit zijn daden, ontdekken wij wie God is. Zodat we hem kunnen vertrouwen, zodat we hem gaan liefhebben. Al sprekend geeft hij zijn geboden, zodat wij weten hoe hij geëerd en gediend wil worden. Ja, de Heer die heeft ervoor gekozen om ons geen zichtbare gestalte van zichzelf te laten zien. Een gestalte die wij op ons netvlies kunnen vasthouden. Hij heeft ervoor gekozen om zichzelf aan ons voor te stellen met woorden. Door een stem. En met woorden in de Heilige Schrift. Ja, zelfs Jezus Christus. Die het beeld is van de Vader. Het woord dat vlees is geworden. De Zoon van God als mens onder de mensen. Zelfs hem kennen wij niet. Van een schildering. Of van een beeldhouwwerk. Zelfs hem leren wij kennen uit de verkondiging van het woord. Jezus Christus, de gekruisigde, wordt u voor ogen geschilderd in woorden, in de prediking van het evangelie. Zo deden de apostelen dat, zo heeft God de eeuwen door zijn kerk gebouwd. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. U vindt dat terug in het antwoord op vraag 98. U vindt het ook terug in de tekstverwijzingen bij deze vraag. Dat de Heer dat doet door het gehoor. Van het woord van God. Aangezien de Heere zijn kerk wil onderwijzen door dat levende, die verkondiging van zijn woord, moeten wij niet wijzer zijn dan God. En het anders willen. Anders dan door het gehoor. Ja, maar een mens heeft toch meer zintuigen dan alleen het gehoor. Inderdaad. En daar is toch ook iets over te zeggen. Ja, de Heer heeft toch ook daar nog iets voor gegeven. Om ook via andere zintuigen het geloof te sterken. En om ons ook via andere zintuigen te onderwijzen in de rijkdom van het heil. De Heer gaf ons het water van de doop. Ja, toch. Toch een zichtbaar teken. Water kun je zien. Water kun je voelen. Nu, dat is vanwege onze zwakheid. Zo belijden we met de kerk van de reformatie. De Heere komt ons daarin tegemoet. Bij zijn woord geeft hij een illustratie. Bij zijn belofte. Hij gaf ons ook brood en wijn. Daarin kunnen wij proeven. Dat de Heere goed is. Dat is ook tastbaar en zichtbaar. En zittend aan zijn tafel komt hij ons nabij. Het grote verschil met die andere beelden en die andere rituelen is dat deze sacrament, doop en avondmaal, niet door onszelf zijn bedacht. Niet door ons zijn gemaakt, maar ze zijn ons door God gegeven. Hij laat zelf daar iets zien van zijn liefde en van zijn trouw. Het punt is dat wij als mens niet zelf iets mogen vormen of uitbeelden, waarmee wij God dan willen vereren, waarmee wij God dan dichterbij willen halen. Hij heeft dat zelf bepaald. In zijn woord horen we, in de sacrament die hij gaf. Ja, zijn beeld is op een andere wijze ook nog aanwezig in de wereld. Zijn beeld is ook nog aanwezig in zijn kinderen. En dat doet de Heere ook zelf, door de Heilige Geest, in het vernieuwde leven van de gelovigen. Daarin kunnen we dan ook het beeld van God zelf gaan herkennen. En dat is de manier waarop wij beelddragers van God mogen zijn. Gehoorzaam aan zijn woord. Als gehoorzame kinderen die luisteren naar de Vader, geleid door de Heilige Geest, tonen we de wereld wie de Heere is. Laten we iets zien van zijn trouw. Laten we iets zien van zijn hulp. Van zijn liefde. Hoe weet u dat de Heere dichtbij is? Hoe weet u dat? Of zit u ook in die woestijn? Denkt u dat hij weg is? Weet u nog, Israël, het volk bij de Sinaï, dat voelde zich verlaten. En daarom maakten ze een beeld, zo konden ze God zien. Maar dat is niet de manier, zegt het tweede gebod. Er is een andere weg. En dat is de weg van het gebed. Dat is zijn naam aanroepen. En zo komt hij nabij. Zo komt hij steeds weer opnieuw nabij. Mozes wijst erop in Deuteronomium 4, vers 7. Ook al is er in de eredienst van Israël geen godsbeeld te zien, toch is er geen enkel ander volk waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God, zo vaak wij hem aanroepen. U ervaart het misschien niet elke dag. Maar u mag het geloven. U mag het geloven. U kunt erop vertrouwen. De Heer is een verbond met ons aangegaan. En altijd, wanneer wij hem aanroepen, luistert hij. Altijd wanneer wij hem zoeken in het gebed, is hij nabij de ziel die tot hem vlucht. We zien hem niet. Wij mogen niet eigenmachtig een beeld van hem vormen, maar hij is er. Zo heeft hij het gezegd. Dat mag genoeg zijn. Zalig zijn zij die niet hebben gezien en die toch geloven. Ja, er heeft een stem geklonken. Ook hier klinkt het woord van God. Dat geeft pas echt houvast. Wat God gesproken heeft, dat is waarachtig. Daar kunt u op bouwen. En waarmee kunnen we dan deze God eren? Hiermee. Door hem te vertrouwen op zijn woord. Hij zocht contact. Hij bewijst ons in Christus zijn liefde. Geloof hem nu op zijn woord. Want die eer, dat u hem gelooft op zijn woord, die eer is onze God meer dan waard. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 97, vers 1 en vers 4. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En het vierde vers, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft. Eer bewijzen. Psalm 97, vers 1 en 4.
Laten we danken en bidden. Grote God, onze Vader, in Jezus Christus, mogen tot u naderen in het gebed. Wat een rijkdom dat u ons zo duidelijk hebt verzekerd in uw woord. Dat juist dat de weg is waarin wij u nabij mogen komen. Omdat u uw oor neigt. Omdat u zich als het ware naar de bidder toebuigt. Om te horen wat we u willen zeggen. En we willen u dan danken dat u ons zulke goede en wijze geboden hebt gegeven. We moeten erkennen, Heer, dat we anders onze eigen wegen hadden gekozen en dat dat dwaze wegen zijn. Dat we zouden verdwalen. Dat we u onteren. En die zonde, die is er in ons hart. Bij u zoeken we vergeving. Door u mogen we ons laten leiden. En we bidden, nu we ook vanavond weer bij elkaar zijn geweest. En we naar verkondiging hebben geluisterd en de schriften konden openen. Wilt u ons daarmee ook regeren, dat u ons leidt, dat u ons vormt in navolging van de Heer Jezus Christus, dat wij leren vertrouwen op uw woord, om zo u alle eer te geven. We brengen u de dank. En we bidden, wees ons nabij. Ook als er moeite en verdriet is. Ook, Heere, wanneer het geestelijk gezien misschien donker of leeg is. Wilt u ons dan ook sterken in het geloof. In het vertrouwen. Dat u bij uw kerk blijft. Dat u niet loslaat wat uw hand is begonnen. Dat de genade die u schenkt niet minder en kleiner wordt, maar dat die altijd overvloedig is. Heer, geef ons het geloof in de rijkdom van Christus. Zodat we met vertrouwen ook weer verder kunnen gaan vanaf deze plaats, deze eerste dag van de week. Dat we niet met angst naar de toekomst hoeven te kijken, maar mogen weten dat u regeert. Dat u uw woord houdt in het persoonlijk leven, voor uw kerk. Dat het toegaat op die grote dag dat Christus komt. En bereidt een ieder van ons daarop voor, dat wij door de verlossing van Christus en doordat we bij hem zijn ingelijfd door het geloof, door die nieuwe geboorte, dat wij ook mogen uitzien daarnaar en dat het dan goed zal zijn. Geef ook daarin uw genade, geef ook daarin het vertrouwen en het verlangen om zo u met vreugde eens groot te maken in alle volmaaktheid tot in alle eeuwigheid. Heer, zo leggen we deze dingen voor u neer. We brengen u de dank. Bewaar ons bij uw woord. Wijs ons elke dag de juiste weg. En hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 145, de versen 1 en 6. O God, mijn God, gij allervorsten Heer.
En ook het zesde vers, de Heer is recht in al zijn weg en werk, waarin we ook zingen dat de Heere ieder die schreiend tot hem vlucht, het hart zal troosten en ook nabij de ziel is die tot hem vlucht en tot hem zucht. We zingen van Psalm 145, vers 1 en vers 6. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.